Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio priester Karel Loots, momenteel meewerkend priester in Diest en Schaffen, maar u woont op dit moment nog in Scherpenheuvel en daarvoor heeft u eigenlijk heel lang in Nederland gewoond. Wij zijn blij om u vandaag welkom te heten bij ons in de studio. Wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen en misschien ook iets vertellen over uw achtergrond, want zoals de luisteraars zullen horen, bent u niet afkomstig van Diest of Scherpenheuvel.
Nee, ik ben 56 jaar geleden geboren in Turnhout, maar opgegroeid in Tielen, klein dorpje in de Kempen. En ik heb een broer en een zus. En mijn broer is stucadoor en daar ben ik ook jarenlang geweest. Jarenlang, het is te zeggen, een jaar of 8 denk ik. Voor mijn bekering. En samen met mijn vader en mijn broer heb ik op de stelling gestaan. En ik heb ook nog een zus. En mijn zus zit in het klooster. Dus zij heeft ook een bekering meegemaakt. Een jaar na mijn bekering, zeg maar. En die heeft gekozen voor het klooster.
Ja, dat is op zich al meteen stof voor een interessant gesprek, denk ik. Zowel u als uw zus zijn eigenlijk bekeerd. Jullie komen niet uit een uitgesproken kerkelijk gezin dan natuurlijk.
Nee, wij gingen niet naar de kerk. Ik ben wel gedoopt, communie gedaan, gevormd en ik zou waarschijnlijk wel voor de kerk getrouwd zijn. Maar wij gingen niet naar de kerk. Bidden werd er bij ons thuis niet gedaan. Over geloof werd er niet gesproken. Dat was voorbij. Die tijd was voorbij. Want geloof, dat is iets van de oude tijd. Maar dat is niet.
Ja, want uiteindelijk dan 2 van de 3 kinderen verloren, om zo te zeggen, aan de kerk. Uw ouders zullen misschien ook wel gedacht hebben waar hebben we dat aan verdiend.
Ja. Net zoals mijn tante, die heeft ook een paar kinderen, 4. En daar zijn er een paar van gescheiden. En die zei ook wel eens van, waar heb ik het aan verdiend? Zo zei als moeder dat ook, van waar heb ik het aan verdiend? Dat ik een priesterzoon en een dochter als kloosterlingen heb. Maar ze heeft nog een zoon die getrouwd is met 4 kleinkinderen. Dus, ja.
En op zich zijn de familiale banden goed. Ze zijn met jullie nooit kwalijk genomen.
Nee.
Dat is op zich al mooi. Ja, wilt u misschien een beetje meer vertellen dan over hoe dat is gegaan? U bent 56 jaar geleden geboren, zegt u. Hoe lang bent u al priester?
Ik ben nu 21 jaar priester.
Ja, hoe bent u dan eigenlijk tot het priesterschap geroepen geweest als u uit een niet echt gelovig gezin komt? Priesterschap is misschien in tweede instantie op uw weg gekomen, maar hoe heeft u God dan leren kennen?
Wel, je moet zo een beetje een crisis meemaken in uw leven om eens tot nadenken te komen. En bij mij was dat zo rond mijn 24ste zo, dat ik me afvroeg, wat is nu de zin van mijn leven? Maar sterker nog, wat is de zin van het leven? Wat doen we hier op deze stomme aardkloot? Zal ik het maar zeggen, sorry voor het woord. Maar en dan op een gegeven moment ga je zonder dat je het weet, bidden. Dan vraag je aan God, God, als jij bestaat, dan moet jij nu eens een keer helpen. Want ik weet niet meer hoe dat het zit, welke kant ik uit moet in het leven. En als je dan maar goed luistert, dan komt er iemand op uw weg, zoals in mijn geval, en die sprak over God en over Maria, die zou verschijnen in Medjugorje. En ik dacht, iemand die uit de hemel komt? Ja, raar. Maar goed, die gaf ook boekjes mee om te lezen. En ik las dat en ik kreeg daar steeds meer zin in en het klonk allemaal logisch toch wel. En mijn grootmoeder was een keer in Lourdes geweest en had zo'n mooi beeldje van Maria, met zo'n blauwe dop met water in. En dat heeft bij mij ook altijd toch wel iets betekend, dat beeldje zo. Dus het geloof was niet helemaal weg. En als kind was ik misschien wel gelovig, ja. Maar als 24-jarige was ik dat voor een stuk kwijt. En dan ga je bidden. En dan ontdek je het geloof. Ik was er toch wel blij om dat ik het ontdekt had. En dan heb ik op een nacht iets heel bijzonders meegemaakt. Ik was dankbaar. Ik werd 's nachts wakker en ik was dankbaar voor Jezus, voor Maria. En toen heb ik een hele sterke ervaring gehad van Gods aanwezigheid. En kort daarna is het heel snel gegaan. Ik begon te biechten. Een paar keren op een paar weken tijd, omdat ik telkens nieuwe dingen ontdekte. En ik kocht een Bijbel en ik begon in de Bijbel te lezen. Ik ging op een gegeven moment naar de kerk, elke week. En op een gegeven moment, na een paar maanden, elke dag. En dat was boeiend. Het geloof was boeiend. Interessant. En ik had dus ook een jongen leren kennen, van mijn leeftijd ongeveer. En die stond al een paar jaar misschien verder met zijn geloof. En ik hoefde alleen maar mijn aan te pikken bij hem, zeg maar. En wij gingen dus naar een jongere gebedsgroep. In Hasselt was dat. En ook naar bijeenkomsten waar christenen samenkwamen, katholieken zo. Op een zondagmiddag was er ergens een pastoor die een lof deed. Hup, wij gingen daar naartoe. Dat was ergens in Sint-Truiden, was dat, dacht ik. Ook een pater, die deed daar één keer in de maand ook een conferentie geven, zo. Abel, ja, alles was interessant.
Ja. Ja. U was op zoek en er kwamen dan ook allemaal dingen op uw weg, ja. Misschien door de voorzienigheid. Ja.
Ik weet wel zeker dat Maria in mijn geval mij bij de hand genomen heeft en mij overal mee naartoe gesleept heeft. Maar niet tegen mijn goesting, dus...
U zegt, ik weet zeker dat Maria is geweest. Op welke manier is u dat duidelijk geworden?
Omdat ik dus de boodschappen van Medjugorje, van Maria in Medjugorje, en die vraagt om de rozenkrans te bidden, en ik bad de rozenkrans. En Maria, dat was voor mij de moeder die me begeleidde door het leven, zo, ja. Ja.
Het getuigt toch van een sterk karakter om die weg op uw eentje te gaan. U bent dan wel mensen tegengekomen, maar uw familie was dan niet direct gelovig. Ik vermoed uw vriendenkring ook niet per se, of toch niet op het moment dat u op uw geloofsweg begon. Hoe reageerde zij daarop en was u daar ook open over?
Wel, de vrienden die ik toen had, die heb ik nu nog. Maar zo na die bekeringservaring kon ik daar echt niet over zwijgen, over het geloof. En ik sprak over Jezus, dat hij verrezen was, dat hij leeft, dat hij aanwezig is in de communie en dat je hem zo kunt ontmoeten. En Maria, die verschenen in Medjugorje en in Lourdes en nog op bepaalde plaatsen. En die kameraden zeiden allemaal van, Karel, geloofde jij dat allemaal? Ja, voor hun was dat zoiets vanuit de middeleeuwen, hè? Of daar nog voor misschien, ik weet het niet. Maar ja, en ja, ik weet nog dat we op café zaten en dan bestelden we iets. En dan zeiden ze van, 4 pintjes en voor Karel een glas wijwater. En goed, ja, dat was om mee te lachen natuurlijk, maar dat was nooit kwetsend bedoeld. Maar mijn ouders die waren op een gegeven moment wel blij dat ik die wegging, maar die vroegen zich ook wel af, waar begint hem toch aan? Hè? Maar ja, ik deed geen rare dingen. En goed, ja.
Ja. Ja, u bent dan op 28-jarige leeftijd, als ik het goed heb, binnengegaan in een seminarie in Nederland.
Ja, ja.
Hoe was dat voor u om daartoe te komen? En dan, ja toch... Of nee, sorry, ik wil misschien nog eerder vragen. Hoe wist u uiteindelijk dat u dan priester wilde worden? Want ja, uw geloof is dan geleidelijk aan verdiept. U ging in het begin elke week naar de mis. En dan op de duur dagelijks, vanuit de verlangen om... Ja, in een verbondenheid met God te leven, maar dan die stap naar het priesterschap, hoe is dat gegaan?
Wel ja, ik vond alles interessant, maar ik wist niks. Dus 10 geboden, ja, ik wist dat er een film was, de 10 Commandments, maar daar hield het dan zo'n beetje mee op. En de sacramenten, ik wist nog ineens, ik had dat woord misschien nog nooit gehoord, sacrament, wist ik veel. Ook de geloofsbelijdenis, hè, het credo, 12 artikelen van het geloof wordt het ook genoemd. Ik wist er allemaal helemaal niks van. Maar ik was wel geïnteresseerd en ik ging ook zo naar bijeenkomsten waar er ook wel eens iets verteld werd. En mijn interesse groeide. En ja, op een gegeven moment was er ook iemand die zei van, priester worden, is dat niet iets voor u? Ik zeg, nee, ik ben een stukadoor, ik sta op de stelling. Trouwens, ik ben er al te oud voor. Maar ja, dat was zo nog eens iemand die dat vroeg. En toen ben ik eens een keer gaan praten met iemand en die zei van, ja, priester worden, ja. En ik zeg, maar het is misschien nog te vroeg voor mij. En die zei van, ja, maar wat weet jij over een jaar meer als nu? Ja, en toen heb ik dan toch de stap gezet. En toen ik in het seminarie aankwam, ontdekte ik dat daar wel meer jongens waren die wat ouder waren. Dus ik was toen een jaar of 28. En ja, dat is ook logisch. Het geloof wordt niet meer doorgegeven in de scholen of thuis, zoals in mijn geval. En als je dan tot ontdekking komt dat Jezus leeft en dat hij werkelijk, dat je daar bevriend mee kunt worden, ja, dan ben je al wat ouder. En ik ontdekte in het seminarie dat er dus wel jongens waren die wat ouder waren dan ik zelfs. Dus ouder dan 28. Ja. Ja, en zo ben ik in het seminarie in Nederland begonnen. Ja.
En hoe blikt u terug op de tijd in het seminarie? Want ineens werd u dan omringd met allemaal andere jonge mannen die ja, ook wilden leven eigenlijk voor Jezus.
Ja. Ja, ik vond alles interessant. Zelfs een cursus Hebreeuws, ik vond dat ook interessant. Vond niemand interessant? Ja, ik wel. En zo waren er nog wel dingen. Ik vond alles interessant. En in die 6 jaar studie heb ik dan die geloofsschat leren kennen. En ene keer als je die een beetje doorhebt, ik zie dat als een grote bol, waar dat je van alle kanten naar kunt kijken. Vanuit de sacramenten, vanuit de geloofsbelijdenis, vanuit de 10 geboden, vanuit de ervaring, vanuit de Bijbel natuurlijk. Ja, dat is heel interessant. Wie is Jezus? Wie is God de Vader? Wie is de Heilige Geest? En Maria, de Heilige. Ja, en dan, hoe breng je dat over? Ja, ik vond alles interessant.
Ja. Ja. En heeft u altijd, bent u altijd zeker geweest dat u diocesaanpriester wilde worden? En, of heeft u ook ooit gedacht over religieus leven?
Ik heb gekozen, ja, Jezus heeft gekozen voor mij, maar wat ik voor gekozen heb, dat is soms nog niet zeker. Ik kan goed met mensen omgaan, godzijdank. Mensen vinden me allemaal wel sympathiek, godzijdank. Maar soms denk ik wel eens, zo dat parochiewerk, ja, ik hou ook wel van de stilte. En ik bid graag. Contact met Jezus vind ik heerlijk, met Maria. Ja. Maar goed, ik ben progiepriester en dat gaat en dat is goed. Hè.
Ja. Ja, iets waar we het misschien later in de uitzending nog over zullen hebben, maar de stilte zoekt u soms ook wel op door alleen voetbedevaarten te doen. We zullen het daar later nog over hebben, maar misschien is dat toch een manier voor u om dan er meer tijd voor te maken?
Ja. Ja. Dus ik wandel graag. Ik ga 1 dag in de week echt wandelen, tussen de 20 en de 30 kilometer. En meestal in de streek. Maar 1 keer per jaar, mijn vakantie, 3 weken, ga ik gewoon een lange wandeling maken. En zo heb ik in 2 jaar los door Nederland gewandeld, het Pieterpad. En dan in 6 jaar ben ik gewandeld van Tilburg, waar mijn parochie was, gewoon de deur uitgestapt en dan in 6 jaar gewandeld naar Santiago de Compostela. Ja. En dan vorig jaar had ik dus plots veel meer vakantie, heb ik 600 kilometer gewandeld van Firenze naar Rome.
Ja, we zullen het straks dan graag hebben over alle ervaringen die u daar heeft opgedaan, want ik vermoed dat er wel het een en het ander over te vertellen zal zijn. Nu nog even, u zegt, ik ben gewandeld vanuit Tilburg naar Compostela. Na uw priesterwijding bent u ook in Nederland gebleven, lange tijd als parochiepriester. Was dat altijd in Tilburg? Of hoe heeft uw leven als priester in Nederland er eigenlijk uitgezien?
Ik ben begonnen als stagiair in Hapert, Hoogeloon en Kasteren. Dat zijn kleine drie dorpjes tegen de grens met België. En daar ben ik ook diaken gewijd. En dan een jaar later priester. En kort daarna ben ik naar Oosterwijk gegaan in Nederland. Daar ben ik 4 jaar geweest, daarna 5 jaar Vught. Daar is ook een gevangenis. Ik zeg, ik heb niet in de gevangenis gezeten in Vught, maar in de parochie, 5 jaar. En dan ben ik 12 jaar in Tilburg geweest, in de stad. En eigenlijk van een klein dorpje naar een iets groter, nog groter, nog groter. En uiteindelijk in een stad. En nu sta ik weer in een dorpje, dus Schaffen. En straks Diest waarschijnlijk erbij. Ik ben graag in Nederland geweest, maar ik heb wel elk jaar mezelf afgevraagd van, Heer, hoe lang nog? Ja, elk jaar. En toen de bisschop van 's-Hertogenbosch mij vroeg om een nieuwe benoeming aan te gaan, toen vond ik dat de tijd gekomen was om terug te gaan naar België. Ik was 56 en ik had zoiets van, ja, nu of nooit.
En u bent dan nu terechtgekomen in Diest, een stad waar de heilige Johannes Bergmans is geboren. Hoe bevalt het voor u? U bent daar nu een jaar als priester werkzaam?
Nee, vanaf september ben ik verhuisd richting Scherpenheuvel. Want ik woon nu in Scherpenheuvel, omdat er nog geen woning vrij is in Schaffen. En het zou eerst januari zijn dat ik definitief zou verhuizen, maar die mensen die daar wonen, die zijn aan het bouwen en dat loopt allemaal uit. En ik hoop nu in april te kunnen verhuizen, maar of dat gaat lukken, dat is nog afwachten. Maar ik ben graag in Scherpenheuvel. Ik zie het ook een beetje als ja, Maria die zegt, komt nu jij maar eens hier, hè? In Scherpenheuvel zo, hè. Dicht bij mij en dan straks word jij losgelaten op de mensen. Ik overdrijf een beetje, maar ik ben graag in Scherpenheuvel, maar het wordt tijd dat ik naar de parochie ga.
Ja.
Ja, dat voel ik wel.
Kan u voor ons zeggen wat het betekent om priester te zijn? En wat zijn voor u de belangrijkste taken van een priester eigenlijk? Parochiepriester dan, want u heeft toch vele jaren ervaringen.
Ja, wat is het belangrijkste? Blijven bidden, dat is het belangrijkste. Want er is zoveel afleiding in de wereld en bekoringen, beproevingen. Ja, blijven bidden. Als je daarmee stopt, dan houdt het op, vroeg of laat. Dat weet ik zeker. Ja. En de dagelijkse mis probeer ik vol te houden, dus dat lukt ook wel. En wat is belangrijk? Ja, zorgen dat je een beetje contact hebt met een aantal mensen. Hè. Sommigen wat meer, anderen wat minder. Maar
Merkt u veel verschil tussen het leven als priester in een parochie in Nederland of hier in België? Of is dat...
Er is verschil. Ja, Nederlanders zijn heel mondig. Ze zijn heel betrokken. Er zijn heel veel vrijwilligers in een parochie. De parochie waar ik was, dat was een centrumparochie in de stad. Daar waren ook best veel jonge mensen bij betrokken. Ja, en hier in België is dat allemaal minder. Veel minder vrijwilligers. Oudere mensen in de kerk. Maar die mogen er allemaal zijn, hè? Daar is niks mis mee. Hè? Maar er zijn niet zoveel jonge mensen zo. En een Belg vindt alles wat gemakkelijker zo, hè. Dat vind ik ook wel fijn, hè.
Ja.
Ja. Jawel, het is rustiger leven in België. Dat zeggen de Nederlanders ook die in België komen wonen, hè. Dat het hier allemaal zo rustig is, zo.
Gemoedelijk.
Ja. Elke Nederlander moet een mening hebben. Ook al hebben ze totaal geen verstand van iets, dan moet het toch een mening hebben. Ik vind het als Belg wel eens plezant om geen mening te hebben over iets waar ik niet veel van weet. De Nederlander, als je geen mening hebt, ja, dan telt je niet echt mee, hè.
Ook al is de mening totaal niet gefundeerd.
Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is wel grappig eigenlijk, hè. Want je moet een mening hebben als Nederlander. Ook al heb je er totaal geen verstand van. En als er dan een nieuw onderwerp komt, een vergadering duurt daar ontzettend lang, Dus als er dan weer iemand is die een mening heeft, dan moet dat weer helemaal besproken worden door iedereen. Met als gevolg, ja, dat zijn vergaderingen die duren heel lang, hè.
Allee, dus het heeft voor u ook wel veel positieve kanten om terug in België te zijn.
Ik was heel graag in Nederland, maar ik ben eigenlijk heel graag ook in België. Ja, ja.
Ja, nog een vraag die ik wil even stellen voor de muzikale onderbreking. U sprak over uw zus, die ook na u eigenlijk is bekeerd. Zij is daar religieuze geworden.
Ja.
Ja, wilt u daar ook nog kort iets over vertellen, hoe het bij haar is gegaan?
Ja, dus ik kreeg dus een bekering, zeg maar. Hè, en ik ging daarin in verder zoeken. En in het begin dacht mijn familie zeker van, goh, onze Karel is zot geworden, hè. Maar goed, ik deed niks verkeerd, denk ik. En ik was er ook vol van. En uiteindelijk blijkt dat mijn zus ook zo van die vragen had. Zo. En die had ook al heel wat watertjes doorzwommen, zo, zonder echt gelukkig te worden, denk ik. En ze zag dat er toch met mij iets veranderde, positief. En die is op haar manier ook beginnen bidden en ook een bekering. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, Karel, gaan we eens een toerke maken met een auto? En goed, hè, ja, ik rij wel met een auto, hè, mijn zus ernaast. En goed, op een gegeven moment zegt ze, Karel, ik denk dat ik ook een bekering heb. Ik zeg, het is niet waar, hè. Mijn zus kon niks volhouden. Dus van de een vriendje naar de ander, van de een hobby naar de ander. Familie en het werk, dat ging, dat kon ze volhouden, zo. Maar voor de rest, ja. En uiteindelijk heeft zij dus ook die stap gezet. En het feit dat zij het nu nog altijd volhoudt, dat is voor mij een extra bewijs dat God bestaat. Want ja, dat is ongelooflijk in het geval van mijn zus. Dus,
hoe zij echt eigenlijk getransformeerd is. Door...
Ja, dat is denk ik toch wel een van de gelukkigste meisjes die ik zo ken. Zo. Dus die is slotzuster in Zwitserland. Ze is ingetreden in Berchem bij de Dochters van Jezus Heilig Hart, de basiliek in Berchem. Maar ja, goed, dat is daar ook moeten stoppen, en, omdat er ja, weinig roepingen zo. Maar ja, zij is gewoon content, tevreden, biddend. Ja.
Want is dat misschien, als u er de vinger op moet leggen, het verschil met voor- en na uw bekering, bent u ook gelukkiger?
Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Duidelijk, ja, ja, ja. Ja, ik zou zonder Jezus, zonder Maria, is mijn, ja, kan ik niet leven. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk.
We gaan er even muzikaal tussenuit en zetten dan dadelijk ons gesprek verder. Het is tijd voor een stukje muziek nu.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met priester Karel Loots. Priester Karel, u heeft ons al uitgebreid gesproken eigenlijk over uw achtergrond en uw bekeringsverhaal. Het is toch wel indrukwekkend. Dan zeker ook dat uw zus ook zo'n radicale bekering eigenlijk heeft meegemaakt, terwijl jullie niet uit een echt gelovig gezin komen. Ja, we hebben het daarnet ook gehad over uw priesterlijke taken in Nederland. U bent nu in Diest en Schaffen, medewerkend priester, woont op dit moment nog in Scherpenheuvel. U heeft het heel druk altijd gehad als priester in een parochie. En zeker met de lange vergaderingen in Nederland en zo, zoals ik heb begrepen. Nee, u heeft uw handen vol, maar u vindt het ook wel heel belangrijk en u verlangt er ook naar om tijd te maken voor de stilte. U heeft ons al verteld dat u altijd tijd maakt om te wandelen. U doet dat wekelijks, maar u doet ook soms langere pelgrimstochten. Zo bent u daar Santiago de Compostela gewandeld, heeft u het Sint-Pieterspad in Nederland bewandeld. Ja, wilt u wat vertellen over uw ervaringen, over uw wederwaardigheden?
Ja, ik wandel het liefst alleen, maar ik zeg altijd, ik ben nooit alleen. Dus voor mij is dat een soort van retraite. Sterker nog, de eerste dagen wil ik eigenlijk niemand ontmoeten. Dat is heel raar, niemand. Ook omdat je het gevoel hebt van, vakantie, maar ook wandelen. En zeker in Nederland, dat was echt een drukke parochie waar ik had. En dan ben je blij dat je eens een keer niks hebt, hè. Maar na een tijdje verlangde wel terug naar contacten, zo, hè? Een paar dagen en dan ben je dat weer door. Zo. En dan, je komt altijd mensen onderweg tegen. Hè? Zeker als je naar Santiago de Compostela wandelt. Ja, en dan allerlei culturen, talen, Duitsers, Fransen, Engelsen, ja, Spanjaarden, Italianen, noem ze maar op. Hè? Uit Amerika, Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Canada. Ja, geweldig.
Ja. Ja. Dus het is echt nog altijd een internationaal bewandelde en geliefde pelgrimstocht naar Santiago.
Ja, ja, ja. Zeker de laatste 2 jaar dat ik dan gewandeld heb. De eerste paar jaren liep ik dus vanuit Tilburg, los door België, naar Reims. Ja, toen ben ik niemand tegengekomen, geen enkele medepelgrim. Het jaar later ben ik dan ene Nederlander tegengekomen, een Nederlander toevallig. En dan het jaar daarna kwam ik zo wel verschillende keren medepelgrims tegen. Maar dan in Spanje, daar heb je dus, ja, dan is op het einde bijna file lopen zo. Hè. Dan loopt iedereen, ja. Maar ik ben dus ook in coronatijd gewandeld. En dat was wel rustig. Ja, maar dat vond ik ook goed. Ja. Ik hou wel van die rust zo en die stilte.
Dus ieder jaar maakte u eigenlijk enkele weken tijd in de zomer om een stuk van de Camino te wandelen?
Ja.
Ja. Ja. En zijn er zo bepaalde herinneringen die u toch nog altijd meedraagt? Ik vermoed mensen die u ontmoet heeft, maar misschien dat het ook iets met u heeft gedaan, zo'n pelgrimstocht?
Ja. De laatste etappe naar Santiago de Compostela ben ik een moslim tegengekomen. En die wandelden ook. Ja, goed. En dan in gesprek zo, hè, heel vriendelijk allemaal zo. Ja. Ja, wat maakt er nog allemaal mee? Ja, je maakt van alles mee. Mooie plaatsen, sympathieke mensen. Bruggen. Bruggen vind ik ook altijd mooi. Een brug over het water bedoel ik dan, hè. Dus dat verbindt twee oevers met elkaar. En ja, goed, als priester moet je ook een beetje bruggenbouwer zijn om mensen met elkaar te verbinden, om mensen met God te verbinden. Ja, goh, ook die mooie plaatsen waar je komt, hè. Reims, Nevers, hè, waar Bernadette ligt. Ik heb daar Bernadette zien liggen. Ik was er al wel eens geweest, maar dan is het mooi om daar nog eens terug te komen. Waar ben ik nog overal geweest? Die grote steden onderweg. En het mooie is, je komt dus als pelgrim in zo'n stad. En meestal die toeristen, die betalen misschien 100, 150 euro om ze in zo'n kamer ergens te gaan logeren. Maar ik ga daar voor 10 euro, ga ik daar zo midden in het centrum. Goed, ja, er zijn een hoop bedden, maar daar ga je dan logeren zo. Hè?
Ja.
Dus dat is ideaal. En midden in het centrum, je kunt daar overal, ja, op een paar uur hebben die stad gezien, tenminste het centrum, En ik, hè, sommige mensen doen er dagen over, maar ja, en blijven wandelen, hè. Ja. Ja, de natuur, prachtig. Ja. Ja.
En zo in Compostela aankomen, is dat dan ook iets speciaals? Het is natuurlijk misschien wel een beetje anders als het zo elk jaar een etappe is die u doet. Dat is misschien minder overweldigend dan wanneer u het in één keer zou stappen.
Ja, goed, je komt in Santiago de Compostela aan. En ze hadden mij dat al gezegd, hè, als je daar aankomt, daar staat niemand te juichen en te jubelen voor u. Hè, want ja, om de paar minuten komt daar een groepje aan. Zo, hè. Ja, ja. Dus, maar goed, je ziet dat wel. De pelgrims die eraan komen, die zijn allemaal tevreden, allee, ja. Ja.
Is het iets dat u andere mensen zou aanraden?
Want ja. Iedereen. Ja. 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 Ja.
Het Sint-Pieterspad in Nederland, wat is dat precies?
Dat is van helemaal Pieterburen, dat is helemaal tegen de kust daarboven in Nederland, nog voorbij Groningen, en dan zo langs de grens met Duitsland eigenlijk, helemaal tot in Maastricht. En daar is daar de Pieterberg. En die heeft uitzicht over België zo. Hè. En dat heb ik in 2 jaar gedaan. Dat zou je in 1 jaar kunnen, maar ik was toen nog aan het experimenteren. Van, ga ik dat allemaal wel aankunnen? In het begin had ik een tentje mee en een slaapmatje. En ik liep met 18 kilo op mijn rug. Ja, dat was wel heel zwaar. Ja. Maar het was wel ook plezant om dan zo met een eigen tentje ergens te gaan liggen. Maar dat had ik al snel door, zo'n tentje, dat had je eigenlijk niet nodig.
Omdat de route er ook wel op voorzien is?
Ja, ja. Ja, ja. Ook naar Santiago de Compostela. Je hebt bed and breakfast, je hebt allerlei herbergen, soms een hotelletje dat je dan doet.
Want bereidde u de etappes dan echt voor, of liet u zich ook een beetje leiden door de voorzienigheid waar u dan zou slapen?
Je hebt een boekje, hè, en daar staan adressen in en de route staat erin beschreven. En een avond ervoor belt je of dat er een plaats beschikbaar is. En dan zet je welkom en dan wandelt je daar naartoe. Hè. Ja.
U heeft ook door Italië gestart.
Ja, dus vorig jaar, ook in de coronatijd, heb ik 600 kilometer gewandeld van Firenze naar Rome. En dat is ook wel bijzonder om dan in Rome aan te komen. En daar stonden wel een paar mensen te jubelen. Een paar mensen die ik ken, Belgen, die wisten dat ik aankwam. En die waren toevallig in Rome. En die hadden ze ook nog een groepje van jongeren. En dat was wel ook wel plezant, ja.
En die 600 kilometer heeft u in 1 keer gedaan?
Ja, ja. Die heb ik. Ik had dus extra vakantie, omdat ik dus pas heel laat mocht vertrekken naar België vanuit Nederland. De bisschop gaf me pas heel laat toestemming om te vertrekken. Met als gevolg dat ze hier in België niet direct iets klaar hadden. Met als gevolg dat ik 2 maanden vakantie had. En dat was wel plezant. Want dan kon ik de Via di Francesco in 1 keer wandelen. Hè, dan kun je het Franciscuspad is dat. En dan kom je dus in al die plaatsen waar Franciscus een stempel gedrukt heeft. Laverna, Gubbio, Greccio, Assisi natuurlijk, Montefalco. Je hebt zo nog een paar plaatsen onderweg. Ja, dat zijn allemaal prachtige locaties, hè? Ja. Ja.
En ja, gewoon het nieuwsgierigheid, hoeveel dagen stapt men eigenlijk, of 600 kilometer? Misschien ook afhankelijk van het tempo.
Ja, ja. Dus toen ik naar Santiago de Compostela wandelde, heb ik 24 kilometer per dag, gemiddelde. Maar dat betekent, er zijn dagen bij van 15 kilometer, is een dag van 6 kilometer. Een zondag deed ik gewoon wat minder lang wandelen, hè, 10, 15 kilometer maximum. Maar dat betekent dat langs de andere kant er ook moet bijkomen. Dat sommige dagen zijn 30, 35 kilometer. Toen ik naar Rome wandelde, had ik een gemiddelde van, ik denk, 21 kilometer per dag. Heb ik het echt rustig gedaan. Ik had toch alle tijd. Hè. En dus 600 gedeeld door 20, zeg maar, een kleine 30 dagen heb ik erover gewandeld. Ja. Ja.
En heeft u plannen voor de komende zomer?
Ik denk, maar ik weet het nog niet zeker, dat ik vanuit het zuiden van Portugal naar Santiago de Compostela ga wandelen. Toch weer naar Santiago de Compostela. En dan langs Fatima, dat ik een halte houd in Fatima. Misschien een dag of twee dagen, ik zal wel zien.
Ja. Bent u er al geweest in Fatima?
Nee, nog niet, nee.
Want u zei al dat Onze Lieve Vrouw van Medjugorje wel belangrijk is geweest, ook in uw bekeringsweg. Bent u daar geweest uiteindelijk in Medjugorje?
Ja. Dus vlak voordat ik naar het seminarie ging, ben ik daar geweest. En dan een paar jaar later ben ik een paar jaar na elkaar geweest. En de laatste keer dat ik geweest ben is 2009. Dus dat is al een tijdje geleden. Dus het wordt tijd dat ik nog eens terug ga. Maar ja, nu met corona is het allemaal weer wat moeilijker. Maar ja.
Want had u in uw jaren als parochiepriester in Nederland, ja, de verschillende parochies waar u priester bent geweest, ook de gewoonte om soms met parochianen een bedevaart te doen?
Of? Ja. Dus we zijn met de parochie naar Lourdes geweest, naar Rome en naar het Heilig Land. Ja, in Tilburg was dat. En in Vught ben ik ook naar Rome geweest. Nee, naar Lourdes, ja. Dus dat was ook altijd heel leuk, heel plezant, ja.
We gaan er weer even muzikaal tussenuit en dan daarna zou ik graag nog enkele concrete geloofsvragen stellen. We hebben het natuurlijk al heel de tijd over geloof, maar nog enkele concretere vragen.
So, Lord, Jesus, on love.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met priester Karel Loots. Ja, we hebben het over van alles al gehad tot nu toe. Over uw bekering, over de voetbedevaarten die u regelmatig doet. U had het daarnet bijvoorbeeld over de voetbedevaart van Firenze naar Rome, waar u in verschillende steden bent geweest, die van belang waren in het leven van Sint Franciscus van Assisi. Is Sint Franciscus van Assisi bijvoorbeeld belangrijk voor u? Of zijn er bepaalde heiligen die voor u een voorbeeld zijn of een inspiratie in uw leven?
Ja, ik heb een paar vaste heiligen waar ik dus eigenlijk dagelijks toe bid. Hè. Maria in de eerste plaats. Ja, Jezus natuurlijk, maar ja, Jezus is God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hè. Dus, maar Maria, de heilige aartsengel Michael. Mijn eigen engelbewaarder. En daarnaast zijn er nog heiligen die op mijn weg komen zo. Priester Poppe is dat geweest tijdens mijn opleiding in het seminari. Pastoor van Ars. Franciscus dan, zeker toen ik die tocht aan het wandelen was. En de heilige Clara. Hè. Johannes Paulus II heeft bij mij ook heel veel... tijdens zijn leven, hè, maar nu ook nog wel. Ik sta nu in het Diestse, hè, dus dat betekent dat Sint-Jan Bergmans nu weer wat belangrijker wordt. Ik heb zijn levensverhaal in een stripverhaal gelezen, op een uur knijde dat uit. En dan heb je zo eens een overzicht van wat hem allemaal gedaan en meegemaakt heeft. Ja, dat is niet veel in het geval van Jan Bergmans, want hij is niet oud geworden. Ja, God, Philippus Neri... Hè, Philippus Neri is ook zo iemand geweest. Er zijn zowel nog heiligen, Augustinus. Ja.
En wat zijn dan zo de elementen die u in het bijzonder aanspreken in uw leven? Want ja, u haalt eigenlijk heel diverse heiligen aan. Ik wil zeggen, vooral de heilige Franciscus van Assisi en de heilige Augustinus zijn heel andere types van heiligen.
Ja, wat mij dan aanspreekt... Bijvoorbeeld Thérèse van Lisieux, die heeft kerklerares is ze, heeft niet veel geschreven, maar hetgeen dat ze geschreven heeft is wel zinvol. Hè? En Thérèse van Avila, De Innerlijke Burcht, hè, dat is ook zo een boek. Ja, als je dat een keer gelezen hebt, ja, dan is dat toch wel iemand bijzonder. Hè? Don Bosco, wat opvoeding betreft en omgaan met de jeugd. Ja, zo op die manier... Ja, ik probeer ook altijd te leven met de heiligen. Dus als ik in de parochie ben, was de pastoor van Ars op een gegeven moment de man die mij inspireerde. In het seminari, priester Poppe, want die heeft iets met de opvoeding of opleiding zo, hè, van priesterstudenten. Ja, dus ik probeer een beetje te kijken welke heilige... Ze worden ook een beetje gegeven, vind ik ook. Hè? Dus je komt ermee in contact en dan denk je, hey. En dan ga je daar eens rond lezen. En op een gegeven moment dan bid je er ook naar zo'n heilige. Hè? Van, help me maar. Hè? Ja. Maar ik ben niet iemand die, zoals in Nederland zeggen, van de ene slot in de andere inloopt. Zo, dat niet. Dus, maar je moet... denk ik, jezelf een beetje laten leiden door de Heilige Geest. Ik zeg niet dat ik dat altijd goed doe, maar de Geest geeft je bepaalde voorbeelden op je levensweg. En bepaalde dingen die je meemaakt, die zijn door God gegeven. Hè? En ik probeer daar wel in mee te bewegen, ja. Dus, ja.
En u zegt van, ik probeer de Heilige Geest te onderscheiden in mijn... dagelijks leven ook, in de beslissingen die ik neem, brengt mij een beetje bij de volgende vraag. Hoe doet u dat, de Heilige Geest, in uw dagelijks leven onderscheiden?
Ja, bidden natuurlijk. En aan de andere kant ook luisteren. Luisteren naar wat de kerk zegt. Ik heb eens iemand horen zeggen, als je problemen hebt met de kerk, dan ligt het probleem niet altijd, maar dan ligt het probleem niet bij de kerk... Maar dan ligt het probleem bij u. Dat betekent dat je nog moet bekeren. Hè? Goed, de kerk wordt geleid door mensen en mensen maken fouten. Hè? Dus dat is sowieso. Maar je moet je daar niet laten door beïnvloeden door die mensen die fouten maken. De kerk is een... is iets van Christus, is iets God die leidt de kerk. En als de kerk een bepaalde opvatting heeft over leer of moraal, dan is dat iets dat God wil eigenlijk. Hè? De wil van God. Sommige mensen zeggen, ja, de wil van God, hoe kun je dat weten? Ja, luister gewoon naar de kerk. En als je een probleem hebt met bepaalde dingen, dat betekent dat je je moet bekeren. Dat is eigenlijk heel simpel.
Want het is anderzijds dat je veel hoort in deze tijd en in onze samenleving van ja, ik heb nog wel iets met geloof, maar niet met de kerk.
Ja.
Voor u was het van bij bekering duidelijk dat de kerk eigenlijk ja, een soort spreekbuis is van God in deze wereld? Of?
Ja, dat was niet meteen. Dat was pas na een paar maanden, zal ik het zeggen. In het begin had ik zoiets van... Die paus in Rome, wat heeft die man mij te vertellen? Maar je ontdekt dat hij door Jezus is aangesteld. Gij zijt Petrus en op u bouw ik mijn kerk. Dat wil niet zeggen dat hij dat ook op ons doet. Hij bouwt ook op ons de kerk. Maar je Petrus, dat is toch de eerste. En als die zegt, we gaan allemaal die kant uit... Ja, trouwens, dat zegt hij niet. Die heeft zich ook te houden aan datgene wat de kerk al 2000 jaar leert en wat er zelfs daarvoor al overgeleverd is en waar de kerk op voortbouwt. Dus de paus zal nooit plots iets veranderen wat al 2000 jaar hetzelfde gebleven is. Dat kan hij trouwens niet, hè? Goed, er zijn bepaalde dingen die wel kunnen veranderd worden, hè? Dat men... De mis in het Nederlands bidt in plaats van in het Latijn. Dat is iets dat logisch is. Hè? Dat we dus wel weten wat we bidden, dat we het verstaan. Maar de leer veranderen of de moraal veranderen, ja, dat zal... Nee, dat zal toch niet gebeuren. Dat kan gewoonweg niet. Dat betekent niet dat we keihard moeten zijn tegen mensen die... zich heel moeilijk aan de moraal kunnen houden. Trouwens, wie ben ik? Ik ben ook een zondaar. Hè? Maar we moeten barmhartig zijn, zoals God barmhartig is. Ik heb het eens iemand horen uitleggen, een Nederlander, Antoine Baudard, en die zegt, de kerk heeft een heel hoog moraal, een hele hoge moraal. Moeten we dan, als de mensen er niet aan kunnen, die moraal maar naar beneden halen? Nee, we hebben allemaal iets om aan te werken. We hebben een ideaal nodig. Als we geen ideaal hebben, ja, dan wordt het leven zinloos. En dan zitten we terug bij af, zoals ik, hoe lang geleden, ondertussen 30, 35 jaar geleden, ja, mezelf afvroeg, wat is de zin van het leven? We moeten iets hebben om naar te streven, hè? Ja.
En hoe zou u dan nu de zin van het leven samenvatten?
Eén woord, Jezus.
Jezus. Ja, ik wou de vraag stellen, wie is Jezus voor u? Jezus is, u heeft al gezegd, de Zoon van God, de zin van het leven.
Ja, mijn beste vriend, hè. Dus ja, wie is hij voor mij? Alles. Ja.
Kort, krachtig en volledig. Ja,
ik weet niet wat ik daar moet aan toevoegen, dus ja.
Nog een vraag uit nieuwsgierigheid. Hoe ziet uw gebedsleven eruit? U zegt, het gebed is heel belangrijk, maar hoe pakt u dat dan concreet aan in een dag?
Ja, ik heb eens iemand horen zeggen, een dag kun je zien als een schoendoos en daar kunnen allerlei stenen in. Maar je moet beginnen met de zwaarste stenen, want anders krijg je die kleine steentjes er niet meer in. Hè? Als je eerst begint met die kleintjes, dan is het al half vol of nog meer en dan krijg je die grote er niet meer in. Je moet eerst beginnen, wat voor mij het belangrijkste is de dagelijkse mis. Daarnaast het gebed dat de kerk aan een priester en zelfs aan leken tegenwoordig vraagt. Goed, leken kunnen dat invullen zoals zij het willen, maar als priester moet je dus het getijdengebed, het brevier, volledig. Daarnaast de rozenkrans. Dan probeer ik ook nog iets te lezen. Iets over een heilige of het evangelie, vooral het evangelie. En dan daar iets rondlezen ook, een overweging. Ja, en als ik dan nog tijd over heb, dan is het in stilte bepaalde gebeden die ik in mijn hoofd heb zitten. Gebed tot de Heilige Geest, toewijding aan Maria. Gebed tot de Heilige Aartsengel Michael, tot mijn engelbewaarder, tot Sint-Jozef. Nou, dan heb ik het wel ongeveer gehad, denk ik. Ja. En wandelen. En ondertussen ook mijn lieve neerbuurten zo. Hè.
Ja.
En proberen, ja, Paulus zegt, bid altijd. Ja, dat kan. Ik heb dat ontdekt, dat kan. Gewoonweg, Jezus of Maria in je dagelijkse gedachten betrekken. Als je aan het nadenken... Mensen blijven maar nadenken. Dat is typisch menselijk. Het geheugen of het gedachte kun je niet stilleggen. Maar betrek er dan Jezus in en Maria. Heer, ik ben weer aan dat aan het denken. Hè? Kunnen jij dat niet oplossen? Hè? Of Heer, ja, over van alles en nog wat. Ik moet nu naar de winkel. Heer, ga maar mee. Hè? Hij is er altijd bij, maar je kunt hem ook nog eens extra uitnodigen. Hè? Dus ja, op die manier kun je je dag met schietgebeden vullen. Hè? Zo noemden ze dat vroeger, hè? Schietgebeden. Hè?
En als u nu terugblikt op de 28 jaar dat u al gelovig bent, is er een groot verschil tegenover het begin en nu? Zijn er zo bepaalde dingen die u zegt, ja, dat is nu toch heel erg veranderd? Of...
In mijn eigen leven...
Dat is op de voorgrond gekomen.
Ja, in mijn eigen leven... het is allemaal wat evenwichtiger geworden. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, het duurt 7 jaar voor een bekeerling een beetje tot evenwicht gekomen is. Want in het begin gaat dat, ja, ben je heel radicaal op bepaalde vlakken. En die heb ik nog, die radicaliteit. Tenminste, dat denk ik wel. Maar het is niet zo dat ik in een kramp schiet als andere mensen dat niet hebben. Ik hoop natuurlijk dat meer en meer mensen het geloof omarmen en dan Jezus Christus en Maria en alles wat erbij hoort en naar de kerk gaan en bidden. Maar als mensen dat niet doen, vind ik dat spijtig voor hen. Maar ja, goed, mijn leven gaat verder. Hè.
Ja, want hoe kijkt u daar dan naar uw eigen bekering en het feit dat heel veel andere mensen die ervaring niet hebben?
Ja, ik zeg altijd, mensen die niet gelovig zijn, ja, ze weten niet wat ze missen.
Ja.
Ja. En ook als mensen vastlopen in het leven, wat je ook regelmatig ziet gebeuren, dan denk ik, ja, probeer dan gelovig te zijn. En dat is ook een keuze die je maakt. Hè? Begin te bidden. En als je zegt, ja, maar ik kan niet bidden. Ja, ja, dat is gemakkelijk gezegd. Je kunt op zijn minst een Onze Vader en een Wees Gegroet bidden. En als je het niet weet, kun je het opzoeken op internet. Hè? En op die manier, ja, probeer dat dan. Gelovig je leven in te vullen en op stap gaan met Jezus. Hem leren kennen, hem zoeken. Zoeken waar hij te vinden is. En met Maria. En met de heiligen en de engelen. Ze zijn heel concreet, hè. Oké, voor mij in elk geval zijn ze concreet. Misschien dat dat bij andere mensen niet direct is, maar dat is nu net het boeiende aan het geloof, om dat te ontdekken.
Dat het ons enerzijds volledig ontgaat en overstijgt, maar tegelijkertijd ook heel concreet is.
Ja, ja.
Professor Karel, iets dat we ook nog zeker moeten meegeven aan de luisteraars. Heel binnenkort begint de vaste. Op As Woensdag begint u met een vaste retraite te preken voor de luisteraars van Radio Maria. Iets dat onze luisteraars dagelijks zullen kunnen volgen in de komende 40 dagen tijd. Hoe heeft u dat opgevat?
Ik heb in Nederland verschillende conferenties gegeven aan gebedsgroepen. Ook aan leken van de Karmel. En goed, ik heb dan... die conferenties, die heb ik allemaal liggen gehad. En die heb ik nu een beetje bewerkt voor de vaste tijd. En daar zit van alles in zo. Dus ja, over Maria, over de heiligen, wat die hebben meegemaakt. Ik vind het in elk geval boeiend. Ja. Ik hoop de luisteraars ook.
Ja, Dus ik geef het alvast even mee. Vanaf als woensdag kunnen de luisteraars dagelijks, na de Eucharistie van 9 uur, luisteren naar een catechese, in dit geval een vaste retraite, door priester Karen Loots. En het komt natuurlijk ook allemaal op onze website, dus mensen kunnen het herbeluisteren. Ja, 40 dagen lang, behalve op zondag, want dat hoort ook niet bij de vasten. Hè?
Ja, inderdaad. Ja.
Priester Karel, u heeft al heel regelmatig Onze Lieve Vrouw aangehaald. Is er nog iets dat u aan het einde van dit gesprek, want we zijn bij Radio Maria, wilt toevoegen over Onze Lieve Vrouw?
Over Onze Lieve Vrouw? Oh, daar kan ik heel veel over zeggen. Ik heb er veel over gesproken in de conferenties die ik geef. En ook die zal ik op de radio ook brengen. Hè. Over Onze Lieve Vrouw. Ja. Bid tot haar. Ga met haar mee. Zij is er. Net zoals Jezus er is.
Dus Karel, heel hartelijk bedankt voor dit uitgebreide en interessante gesprek. En heel veel geluk met uw nieuwe pastorale taken hier in België. En graag tot ziens bij Radio Maria. We zullen u de komende tijd nog veel mogen horen.
Graag.